Goedenavond, broeders en zusters, gasten. Ik heet u allen van harte welkom hier in de kerk. In deze stille week lopen we dag na dag met de Heere Jezus mee op weg naar Golgotha, op weg naar zijn lijden, zijn sterven aan het kruis. En terugrekenend zijn we vandaag aangekomen op 3 april in het jaar 33. En dit is de dag waarop de Heere Jezus ook daadwerkelijk gekruisigd wordt en sterft. En daar willen we vanavond bij stilstaan. We lezen de geschiedenis van het sterven van de Heere Jezus vanuit Marcus, Marcus 15. Eerst lezen we samen vers 22 tot 34. Marcus 15 vanaf vers 22. Ze brachten hem, dat is Jezus, naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem, verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang, toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: de koning van de Joden. Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts en de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Ach, kijk nu toch eens. Jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de twee andere gekruisigden beschimpten hem. Op het middaguur viel er een duisternis over het gehele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, wat in onze taal betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hem: hoor, hij roept Elia. Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio die recht tegenover hem stond hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: werkelijk, deze mens was Gods zoon. Gemeente, gasten, het jaar 33... 3 april, Goede Vrijdag, Jezus gekruisigd en gestorven. Dat noemen wij Goede Vrijdag. En het kruis noemen wij een teken van hoop, een teken van nieuw leven, een teken van kracht, van vernieuwing. Toen de Twin Towers in New York naar beneden kwamen door die verschrikkelijke aanval, toen hebben ze uit verwrongen, gesmolten stalen balken een kruis gemaakt en neergezet vlakbij Ground Zero, zoals ze dat noemden. En het werd een plek vol troost. Mensen plakten er briefjes aan, legden er bloemen bij of diertjes, beertjes. Echt een plek waarin mensen tot rust konden komen, te midden van die chaos van die dagen. En afgelopen week, de Notre Dame in Parijs ging in vlammen op. En als je het zag op de beelden, dacht je: er blijft niets van over. Maar toen het blussen klaar was, toen werd er een foto gemaakt binnen in de kerk. En het volle licht viel op dat kruis. Te midden van al die zwart geblakerde balken en de puinhopen van die kerk lichtte dat kruis op. Een teken van hoop, te midden van alles wat instort, letterlijk in dit geval. Het kruis heeft kracht En een geweldige boodschap. We vinden het terug in gedichten, in liederen. O kostbaar kruis, o wonder Gods, waaraan de prins der glorie stierf. In schilderijen, in kunst. Het kruis doet iets met ons. Er kan ook misbruik van gemaakt worden. Ik heb misschien die beelden van die Ku Klux Klan in Amerika die dan kruisen in de fik steekt. Want zo brengt het kruis op duistere plekken dan licht. Walgelijk hoe mensen er ook mee aan de haal kunnen gaan. Maar over het algemeen is dat kruis een beeld van hoop en toekomst. Goede vrijdag. Maar als je er nog eens over nadenkt wat daar is gebeurd. Het kruis was de allerdiepste vernedering die een mens kon ondergaan. Niet bedoeld voor Romeinen, maar voor de onderworpen volken. Beeld van afschrikking en diepe vernedering. Vooral opstandelingen en moordenaars werden gekruisigd. Slaven, kanslozen. Ik heb misschien die verhalen over Spartacus en zijn opstand, slavenopstand, neergedrukt door de Romeinen. En toen zijn er duizenden kruisen aan de Via Appia neergezet. En al die slaven die in opstand waren gekomen, werden gekruisigd. Wat een gezicht moet dat geweest zijn. Verschrikkelijk. De betekenis, wij zijn de baas over jou. We kunnen je maken en we kunnen je breken. Je verhogen boven de mensen, maar tegelijk al je illusies van je afnemen. Kruis staat ook voor het diepste lichamelijk lijden dat wij mensen elkaar kunnen aandoen. Zo lang mogelijk rekken van een gruwelijke pijn. Door heel je lichaam. Vernedering, naakt hang je te kijken. In de brandende zon, uur na uur. Soms duurde het dagen. Goede vrijdag. Als Paulus schrijft over de schande van het kruis, dan weten de lezers precies wat hij bedoelt. Want ze zullen ze hebben zien hangen, die slaven, die misdadigers. En ook die woorden van Jezus over je kruis op je nemen en achter hem aangaan, zullen voor die toenmalige luisteraars heel veel betekend hebben. Heeft Jezus het daarover? Over het kruis? Moeten we dat op ons nemen? Vanavond staan ook wij stil bij het kruis waaraan onze Heer Jezus sterft. Ze verdeelden zijn kleren, hebben we gelezen, want daar had hij niets meer aan. Een bordje erboven, koning van de Joden, spottend. Of misschien toch ook een signaal van Pilatus om de Joden dwars te zitten, die eigenlijk dat bordje er weer af wilde hebben. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, zei Pilatus tegen de Joden. Gekruisigd te midden van twee misdadigers, want zo ging dat, tot grote spot van de omstanders. En we willen er vanavond samen over nadenken hoe dat diepe lijden toch ook voor ons, voor u, voor jou, voor mij, heilzaam kan zijn. Troost geeft, uitzicht, ons bemoedigt en een diepe kracht onder ons leven legt. Er is ook wel wat verwarring over het kruis. Ook wel onder gelovige mensen. Was het nu zo nodig dat de Heere Jezus echt moest sterven aan het kruis? Om onze zonde. Kan God niet vergeven zonder zoiets gruwelijks? Je kunt bijvoorbeeld denken aan die gelijkenis van die verloren zoon die eigenlijk alles van zijn vader meekrijgt, er doorheen jaagt, in zonde leeft. Uiteindelijk als hij op zijn knieën zit en aan de grond zit, tot de inkeer komt en denkt, ik zal teruggaan naar mijn vader. Ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon te zijn, maar laat me uw knecht zijn. En zo doet hij en hij gaat naar die vader en die staat hem al op te wachten. Met open armen. En het is feest. En hij laat iedereen komen. En het bokje wordt geslacht. En er komt een mooie ring aan zijn vinger. En de mooiste kleren worden gehaald. Want, zegt die vader, hij was dood. Maar hij leeft. Hij was verloren, maar is gevonden. En er komt geen Heer Christus aan het kruis aan te pas in deze gelijkenis. God vergeeft. Zo kennen we de Heere God toch? Waarom dan toch dat kruis? Als gelovige kun je daar je vragen bij hebben. Voor mensen die niet zo thuis zijn in de Bijbel en die ook niet zo bekend zijn met het evangelie, is die vraag misschien nog wel groter. Je merkt dat keer op keer weer rond de opvoering van de Passion. Mensen die daaraan meewerken. Een tijdje geleden Simone Kleinsma nog, die Maria speelde. Ze vond het een prachtige rol over het moederschap en het verlies van een kind. En dat is natuurlijk ook heel indrukwekkend. Maar ze zei, ergens vind ik het een heel wreed verhaal en ik begrijp er niks van. Is dat nou nodig? Zo wreed, dat kruis. Toch, broeders en zusters, wat ligt er voor wie gelooft? Een geweldige boodschap, juist omdat de Heer Jezus Christus zijn weg naar dat kruis wilde maken. Heel bewust en vol overgave is Jezus op weg gegaan. Eigenlijk vanaf het begin van dat Markus-evangelie, als je het in één keer uit zou lezen, dan voel je heel zijn doen en laten is erop gericht om naar Jeruzalem te gaan. Om te lijden en te sterven voor de mensen. Hij wist het. Ik zal verworpen worden. Ik zal moeten lijden. En ik zal moeten sterven. Het is niet dat het Heere Jezus overkomt. Een uit de hand gelopen situatie. Omdat hij nu eenmaal wat controversiële uitspraken deed. En tegen de gevestigde orde inging. Maar doelbewust gaat Heere Jezus zijn weg naar Golgotha. En tegelijk, het zijn natuurlijk wel mensen die het hem aandoen. Mensen misschien zoals u, jij en ik. Mensen die op Palmzondag nog zeiden, Hosanna, maar vlak voor het sterven van de Heere Jezus, een paar dagen later, riepen, kruisigt hem. De Heere Jezus zegt daar natuurlijk ook wel het een en ander over. Tegen Judas bijvoorbeeld. De mensenzoon moet wel lijden, maar wee degene door wie dat gebeurt. Het was beter dat hij niet geboren was. Ik denk het eerste wat je daaruit op moet maken is dat je die twee kanten niet tegen elkaar moet uitspelen. Dat de Heere Jezus bewust zelf de weg naar zijn lijden en sterven gaat en daarvoor kiest en ook aangeeft, hierom ben ik gekomen. Maar ook onze rol als mensen in wat daar gebeurt. Als wij roepen, kruisigt hem. En als wij de spijkers door zijn handen en voeten slaan. Want juist die twee zijn natuurlijk met elkaar verweven. Onze schuld en Jezus weg naar het kruis. Ik wil met een paar accenten van het kruis nog eens met u kijken naar hoe... Ja, wat mag je daar nou als gelovige toch ook in zien? Maar dan ook meewegen, wat is dan mijn eigen rol daarin? Wat is nou mijn plek in het lijden en sterven van Jezus? En het eerste wat de Heer Jezus heel erg duidelijk maakt, is dat hij in onze plaats gaat. De kruisiging van onze Heer Jezus Christus is zijn gang in plaats van de onze. In die 3 uur durende duisternis, geen God, geen licht, de kaars die is gedoofd. De kruisiging maakt zichtbaar wat het betekent, hoe ons leven erbij staat. In een leven dat wegdraait bij God vandaan. In een verloren wereld, in schuld en zonde. Jezus sterft om onze zonde in onze plaats. En zonde, daar kun je van alles over zeggen. Je kunt allerlei regels bedenken waar je dan aan moet houden. En doe je dat niet, dan noem je dat zonde. Maar het is ook goed om tegen elkaar te zeggen dat dat nog wel wat dieper gaat. Dat Bijbelse begrip zonde. Zonde is het doel missen, leerden we vroeger op de catechisatie, maar zo is het natuurlijk ook. Zonde is dat wij niet de weg van God gaan, maar onze eigen weg. Zonde is... dat wij ons losmaken van Gods roeping in ons leven. Zonde is God niet aanbidden, maar iets of iemand anders. Israël in het dienen van de Baals en de Astartes. En wij misschien in het dienen van de macht, het geld, het bezit, genot, het vasthouden aan ons leven. Het dienen van schepsels in plaats van onze schepper. God niet liefhebben boven alles en je naaste niet als jezelf. In alle afkeer van de weg van God komt de zonde naar boven, want dat is het ten diepste. Niet een lijstje met dingen die je bij kunt houden, die je verkeerd doet en de volgende keer misschien beter doet. Dat is ook zonde, maar dat is een gevolg van een houding. Zonde is dat wij onze roeping als beelddragers van God kwijt zijn, miskennen. En zo aan zijn eer en onze bedoelde plek voorbij leven. En als het kruis nou één ding zichtbaar maakt, dan is het dat de Heer Jezus daar hangt om te laten zien, zo staat jullie leven erbij in je gekozen plek. Dit is hoe het eindigt. De diepste dood. De diepste vernedering. De diepste pijn. En de Godverlatenheid. En dat zal weg moeten. Hier moet iemand een einde aan maken. En jullie kunnen dat niet. En daarom wordt mijn bloed vergoten. Tot de volkomen verzoening van al jullie zonden. Het tweede wat je over kunt zeggen is dat de machten van deze wereld zich keren tegen de Heere Jezus. Zichtbaar bijvoorbeeld in die Romeinse overheersers die ergens ook die machten van de wereld vertegenwoordigen. En wat een macht was dat. Ze bepaalden alles. Maar ook de van God afgeweken mensen die het ergens goed meenden, religieuze leiders. Juist door die machten gaat de Zoon van God ten onder. Jezus zegt er heel indringende dingen over. In de bovenzaal met die leerlingen waar hij Pascha nog viert en zich zijn leerlingen ook voorbereidt op zijn afscheid. Dan zegt de Heer Jezus, ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader lief heb en doe wat de Vader mij heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan. De heerser van deze wereld is al onderweg. En over die soldaten die Jezus komen gevangen nemen, zegt hij, dagelijks was ik bij jullie in de tempel. En toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken. Maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis. En wat dacht u van die bespotting van die mensen die onder dat kruis staan? Als je de Zoon van God bent, kom dan van dat kruis af. Red jezelf. Het doet denken aan de woorden van Satan. Als de Heer Jezus nog helemaal moet beginnen met zijn roeping. En de Satan Jezus verzoekt. En die woorden, nou, als je bovenop die tempel staat, spring maar naar beneden als je de Zoon van God bent. Want de engelen zullen je wel redden. Jezus laat dat allemaal gebeuren. Om zichtbaar te maken dat er in deze wereld een macht is die ons in zijn greep heeft, waar alleen hij tegen opgewassen is. Die dood die heerst, kunnen wij niet overwinnen. De machthebber van deze wereld is onderweg nog steeds. Maar Jezus overwint en breekt die macht. Want de dood in al zijn donkerheid heeft niet het laatste woord. En het derde wat ik er nog over wil zeggen, en dat is niet het einde van alles wat je over het kruis kunt zeggen, maar wel heel belangrijk. God doet verzoenend recht. God zet de dingen recht die rechtgezet moeten worden in die godsverlating en 3 uur duisternis. Wie kan dat dragen? En dan moeten we het ook niet te simpel maken en te simpel ons voorstellen, alsof Gods woede gestild moet worden op een onschuldig mens. Het gaat dieper, want de zonde zit nog dieper. De macht en de schuld moeten weggedaan worden. De onreinheid weggedragen. Er is verzoening nodig. Niet als een God die de mens Jezus op een genadeloze manier afstraft, maar als een God die uit liefde in Jezus, zijn geliefde Zoon, de wereld met zichzelf verzoent. Ik vind het wel heel belangrijk om het daar vanavond ook over te hebben. Om dat beeld ook wat weg te halen van die woedende God die zijn woede koelt op een onschuldig mens. Want dat is wel het beeld wat opgeroepen kan worden. Paulus zegt, het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Het is God die in zijn liefde instaat voor de vergeving van onze schuld. En daarom zijn enig geboren zoon geeft. De Heer Jezus Christus. Die bereid was om ook die weg van zijn vader te gaan voor ons. En Christus neemt uit liefde, ook liefde van God, de Vader, Gods oordeel voor zijn rekening. En dan weer terug naar de vraag, wat heeft dat u en wat heeft dat jou dan te zeggen? Laten we nog eens even kijken naar die omstanders. Wat zeiden die er allemaal van? Nou, die omstanders die wezen van zichzelf af en die vermaakten zich met Jezus die daar hing aan dat kruis. En de gedachte daarachter is, gaat niet over ons, maar het gaat over die Jezus die pretenties had. En ha, hij wordt ervoor gestraft. Ach, kijk nu toch eens, jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt, red jezelf. En die hoge priesters en die schriftgeleerden zeggen in andere bewoordingen precies hetzelfde. Gaat ook niet om hun, maar ook om het afstraffen van Jezus. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we het geloven. En ook die 2 misdadigers hebben gelezen, beschimpte hem. Weet uit een ander evangelie dat 1 van die 2 tot inkeer komt. En vergeving vraagt. Maar wat indringend. Het komt er dus op aan of wat je nou ziet. Als Jezus daar hangt. Zie je een misdadiger die gekruisigd wordt? Of zie je wat ik net genoemd heb? Dat je vergeving nodig hebt. Dat je zelf schuld draagt. Dat er machten in deze wereld bezig zijn die alles donker lijken te maken. Maar overwonnen worden. Zie je dat? En zie je dat Jezus in jouw plaats naar het kruis gaat? U stierf voor mij, mijn Jezus. Veracht om mij, mijn God. Als je dat beseft, dan ben je er ineens voluit bij betrokken. Bij wat daar gebeurt. En wat mag je dan dankbaar zijn dat de Heer Jezus uit volle overtuiging in liefde zijn weg ook voor u en voor jou ging naar dat kruis. Uit liefde, gunnend en delend. Geen grotere liefde, zei Jezus, dan je leven te geven voor je vrienden. En als je dan nog eens wat op je in laat werken, wat gaat de Heere Jezus zijn weg dan ook ergens koninklijk? Vol overtuiging, niets achterhoudend. Hij praat niet terug op alle belachelijke veroordelingen die hij over zich heen krijgt. Hij komt niet in verweer. Hij geneest nog het oor van die slaaf als Petrus dat afslaat. Hij zegt tegen Petrus, doe dat zwaard maar weg. Want ik ben uiteindelijk toch koning ook over al deze dingen. Die heerser van deze wereld is wel onderweg, maar heeft geen macht over mij. Ik ben koning. Jouw koning. Uw Heer. En ik heb toch alles in handen. En na 3 uur duisternis geeft de Heere Jezus zelf de geest. Het overkomt hem niet. Zelfs zijn sterven heeft hij in eigen hand. In onze vertaling, hij blaast de laatste adem uit. In de oorspronkelijke tekst, hij gaf de geest. Terug naar het begin. Dat plaatje van die verbrande kerk met dat kruis in het midden. Teken van onze wereld. Maar midden in die wereld staat toch dat kruis. Stralend zichtbaar in een verwoest gebouw, waar niets meer is zoals het bedoeld is. Maar je hoeft maar naar dat kruis te kijken en je weet, aan dat kruis stierf ook mijn heiland. En alle duisternis is toch voorbij. Het nieuwe komt onherroepelijk. En daarom is die vrijdag 3 april van het jaar 33 Goede Vrijdag. En het voorhangsel in de tempel scheurt. Geen scheiding meer tussen God en mensen. Wat een wonder. Wat een indruk moet dat gemaakt hebben. En buiten het zicht daarvan is er één die tot geloof komt. Althans, voorlopig. Aarzelend misschien. Een Romein. De centurion. Waarlijk. Deze man was toch Gods zoon. En in een andere evangelie. Waarlijk. Deze was toch rechtvaardig. Die Romein ziet het. In het sterven van deze Jezus verandert er iets fundamenteels in mijn mens zijn voor Gods aangezicht. En een nieuw leven dient zich aan. Laten we dan ook onze plek innemen als gelovigen in dat nieuwe van het leven na Goede Vrijdag. Als we geloven dat aan dat kruis alles fundamenteel anders is geworden. Voor u, voor jou, voor mij. Voor ons leven, voor onze toekomst. Als we zien dat aan dat kruis de machten gebonden zijn. En het koninkrijk van God echt doorbreekt. Ook al is er nog weerstand. En zien we ook nog uit naar die dag dat er in zijn volheid zal zijn. Laten we onze plek wel innemen. Vol toewijding en geloof. De Heidelberger Catechismus die zegt het zo. Welk nut hebben het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons? Het gaat eerst over het plaatsvervangend sterven en lijden van Jezus. En is het antwoord dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de verdorven begeerten van het vlees niet meer in ons regeren. Maar dat wij onszelf in dankbaarheid aan hem ten offer stellen. Zo kunnen we, en misschien moet je het ook zeggen, zo moeten we op weg gaan naar Pasen. Het leven hervinden met Christus in het koninkrijk dat hij gebracht heeft in onze wereld, nu en voor altijd. Amen.